Goedemorgen, gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Van harte welkom in deze dienst. En ook in deze bijzondere dienst waarin Noralie Browns gedoopt wordt. En daarom ook een extra hartelijk welkom voor Dorenda en Daniel en de familie en vrienden. Van harte welkom. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Vanmorgen gaat dominee Ad van der Dussen voor. Mijn naam is Francine Wattel. Ik ben vandaag ouderling van dienst. En het kan dat u naar aanleiding van deze dienst of over onze gemeente vragen hebt. Dat kan. Na afloop sta ik samen met de dominee achter in de kerk. En u bent van harte welkom om vragen te stellen, opmerkingen te bespreken. De organist is Jaap Mulder. En u ziet ook dat het combo vanmorgen ons ook zal begeleiden bij de muziek en bij het zingen. De collecte is voor VX Kohol. De kinderen van kinderbijbelgroep 1 en tienergroep 1 komen bij elkaar vanmorgen. Volgende week hopen we het heilige avondmaal te vieren. Vanmiddag is er in onze kerkgebouw geen dienst, behalve die van de Ghanese broeders en zusters. We zingen nu opwekking 407 en na een moment van stilte, votum en groet zingen we psalm 33 vers 1 en 2. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten wij stil worden voor die grote God. Wij verwachten ook in deze dienst de Heer. Hij is onze hulp en ons schild. Genade, zei u, en vrede van God onze Vader en van de gekruisigde en opgestane Heer Jezus Christus. Dit is het moment dat de kinderen op andere zondagen naar boven gaan. Vandaag wachten we nog even. Dat is vanwege de doop. Dus nadat de doop heeft plaatsgevonden, krijgen jullie van mij een seintje dat jullie weg kunnen gaan voor kinderbijbelgroep 1 en de tienergroep. En na de doop, dan ga ik verder met de vorige week gestarte prekenserie over de 10 geboden, het eerste gebod. En voor de doop is er een terugblik op het project 50 dagen met God. Dat is voor de meeste van u nu afgesloten, maar het klinkt nog na. Gelukkig, dat schud je niet meteen van je af. Ik hoor van her en der dingen als: wat was het leuk en fijn en goed om elkaar te ontmoeten. Open gesprekken. Ik heb Desiree Saft gevraagd om in deze dienst een persoonlijke terugblik te werpen. Ze aarzelde even en zei: ga ik wat redden? Ze wil het graag doen. En ik geef daarom aan jou, Desiree, nu het woord. En nadat Desiree iets van hoe zij het project heeft beleefd heeft laten zien, zullen wij zingen lied 5 uit de eigen bundel, als een hert dat verlangt naar water.
Staat hij aan? Ja. Nou, de reis van je leven, gebed als ontdekkingsreis. Aan dat thema hebben we als hele kerk meegedaan en ook met gespreksgroepen die wekelijks bij elkaar zijn gekomen. En preken en gesprekken die gingen over het gebed. En ik ga nu even spieken, want ik ga ze even opnoemen voor degenen die het niet hebben meegemaakt. Ja, wie is die God tot wie wij bidden? Hebben we het over gehad. U wil geschieden. Wat is die wil dan van God? De rijkdom van het gebed. Uw koninkrijk komen. Onverhoorde gebeden. En groeien in het persoonlijk gebed. En het bleek een hele goede reis te zijn. We konden van elkaar leren. Met elkaar discussiëren. Ideeën van elkaar opdoen. En ook elkaar beter leren kennen. In zo'n klein groepje. Ik ga nu een aantal onderwerpen wat uitdiepen. We hebben het dus gehad over, ja, u wil geschieden. Ja, wat is dan Gods wil? Nou, het zijn in ieder geval Gods doelen en Gods plannen met de wereld. Voor de kerk, maar ook voor ons persoonlijk. En onze conclusie in de groep was dat hij wil dat we worden wat hij in ieder van ons heeft gelegd. En daarvoor is het gebed nodig en het gebed dus als ontdekkingsreis. Nou, dat gebed, hoe ziet dat er dan uit? Nou, er bleken veel verschillende vormen te bestaan voor het gebed. Er zijn mensen die een heel schema hanteren als leidraad. Er zijn een aantal modellen besproken. Maar soms kan het ook heel losjes, van gewoon vooral niet te moeilijk doen. Want als je met je vader in gesprek bent, ga je dat ook niet helemaal voorbereiden. Vond ik ook een eye-opener. Nou, er zijn vaste momenten om te bidden, maar het kon ook gewoon tussendoor. Dus daar hebben we het over gehad. En het is ook heel leuk om van anderen te horen hoe en wanneer er gebeden wordt. En ja, kortom, dat gebed blijkt toch wel een hele rijkdom te zijn. Het koninkrijk komen. Nou, hoe ziet dat koninkrijk er dan uit? Daar hebben we het over gehad. Het koninkrijk, dat zijn wij. En daar waar mensen het gezag van God erkennen en naleven, daar is dan het koninkrijk van God. En dat geeft ons meteen een hele grote opdracht. Hè. Wij christen moeten dus het koninkrijk van God laten zien aan de wereld. En dat doen we door middel van daden of hoe we het voorleven. En dat is natuurlijk ook een taak voor ons als gemeente. We hebben het ook een avond gehad over onverhoorde gebeden. En dat was een pittige avond met allerlei emoties van teleurstelling, aanvaarding, vertrouwen en verwachting. We kwamen er wel uit dat het wel belangrijk is om hele concrete dingen te vragen. En dat je moet proberen dan Gods stem te verstaan. Want ja, luisteren is ontvangen. En hoe doe je dat dan? Nou, via de Bijbel kreeg ik een mooie tip van, goh, je kunt je aanmelden bij een dagelijks woord. Dan ontvang je elke dag een e-mail met Gods woord. Dat is een hele leuke tip. Gods woord verstaan via dromen of via een innerlijke stem of via een persoon die je op je pad tegenkomt. Kortom, heel veel manieren, veel zienswijzen en het is allemaal goed. En het mooie vond ik dat je tot God mag komen zoals je bent. En dit project heeft ons laten kritisch laten kijken over wat is gebed voor ons. Kritisch gekeken naar je eigen gewoonte. En natuurlijk ook meer groei in dat persoonlijke gebed. Nou, het gebed als onze ontdekkingsreis. Nou, voor mij was het in ieder geval een ontdekkingsreis. Ik heb ontdekt dat het gebed belangrijk is, dat het ertoe doet, dat je het verschil maakt en misschien ook wel voor jezelf, voor de wereld, voor de ander. Dus ik hoop dat we nog eens zo'n project gaan doen.
Dankjewel, Desiree. Vast voor velen herkenning, oh ja. En wellicht voor velen ook ja, graag nog eens. Dankjewel. We gaan zingen als een hert dat verlangt naar water. Nu zal Noralie worden binnengedragen door de moeder van Dorenda. En terwijl dat gebeurt, kunt u luisteren naar Job en Tamara, die zingen Babylief.
Thank you.
Dank jullie wel. Uit het water van de doop putten wij geloof en hoop, hoorde ik jullie zingen. Die houden we vast. Kinderen, er is niet veel plek hiervoor, maar jullie gaan het maar proberen om een plekje te vinden. Want Agnes Door komt ook en die gaat jullie iets vertellen over... Ja, Agnes, vertel het maar waar jij het over gaat hebben.
Ja, dat zal ik doen. Als jullie aan deze kant komen, dan hebben we nog wel een beetje plek. Die kant is zo ver weg. Kijk maar, zie je. Nou, dat is wel mooi dat de doopvont er zo precies voor staat, hè? De meisje kan er niet zo goed door. Kom maar. Even de... Kijk. Ach, zie je, zo gaat het best. Want ik ga een verhaal vertellen over het verbond. Nou hoeven jullie dat helemaal nog niet te begrijpen, want dat verhaal... Ja, dat kan wel, hè, zo. Want dat verhaal komt vanzelf en dan aan het eind snap je het wel. Het verbond. Guus. Ja, niet deze Guus, hoor. Je schrok ervan, hè? Nee, dit is een andere Guus. Ik kan er niks aan doen, hij heette zo. Guus was pas verhuisd. Heel, heel ver van zijn andere huis vandaan. Hij zat in de 4e klas. Dat weten jullie niet meer, hè? Dat is groep 6. Zo lang is het verhaal al geleden, daarom kon er deze Guus ook niet zijn natuurlijk. Het is al heel lang geleden. Guus zat in de 4e klas en het was allemaal helemaal nieuw. Hij kende nog niet eens alle namen van de kinderen. Dat is best een beetje spannend om dan in de klas te zitten, hè? Eén naam wist hij wel, want hij had wel eens zo rond zitten kijken in de klas en dan dacht hij, wie zou nou mijn vriendje worden? Ja, dat zou vast wel gebeuren, maar die ene naam had hij wel onthouden, want die jongen vond hij heel aardig. Die heette Christian, er is ook een Christian hier in de kerk, heeft er ook niks mee te maken, maar dat heb je met namen, soms zijn ze hetzelfde. Ik ken geen één Noralie, alleen deze. Christian was lang en groot en hij zag er stoer uit. Eigenlijk zou je dan er een beetje bang van zijn. Maar het was zo'n aardige jongen, die Chris, Christian, dat iedereen gewoon Chrisje zei. Ja, behalve de juf natuurlijk. Iedereen zei Chrisje tegen een hele grote jongen. Dat was natuurlijk wel een beetje gek. Er was nog iets. Er was nog iets wat heel anders was als op de vorige school. Ze praten anders. Ja, ik kan het niet zo goed voordoen. Ze praten een beetje zo. Nou ja, zoiets. Hij kon ze heel goed verstaan, maar het klonk zo raar. Eigenlijk, hè, vond hij dat. En nou had de eerste dag dat hij in de nieuwe klas kwam, had de juf uitgelegd hoe dat kwam. In heel Nederland praten ze wel dezelfde taal, maar aan de ene kant klinkt het heel anders als aan de andere kant van het land. Nou, daar zat Guus nou middenin. En maar in de klas, omdat de juf het gelukkig allemaal had uitgelegd, was het ook helemaal geen probleem. Maar op het schoolplein was het wel een probleem. Tenminste, in het speelkwartier gingen ze... Zeggen jullie nog speelkwartier? Nee, het heet pauze nou, hè? Ja, daar heb je het ook al. De 4e klas is groep 6 en het speelkwartier is de pauze. Dat maakt allemaal niet zoveel uit, want het was precies hetzelfde. Ze gingen gewoon voetballen en Guus kon dat heel goed, gelukkig. Maar er waren een paar jongens, grote jongens uit de 6e klas, groep 8. En die waren stoer en die zaten maar een beetje na te praten zoals hij dan praatte. Maar omdat zij anders praten klonk het eigenlijk heel gek. En Guus zou erom moeten lachen. Maar dat deed hij niet, want weet je, het klonk heel pesterig. En het was een groepje jongens en ze waren groot en hij was eigenlijk een beetje bang van ze. En op een keer, toen was hij wat later uit school, want hij moest de juf helpen en hij mocht het bord schoonvegen en zo. Toen loopt hij de school eruit en dan ziet hij daar in de verte, bij het hek, waar hij door moest, die grote jongens staan, die hem zo pesterig nadeden. En hij begon, al een beetje langzamer te lopen natuurlijk, want hij moest er door. En zij stonden er echt helemaal voor. Dat ging eigenlijk niet. Wat moest hij nou beginnen? Hij hoefde helemaal niks te beginnen. Want weet je wat er gebeurde? Ineens stond Chrisje naast hem. En Chrisje zei, moet jij ook die kant op? Guus kon alleen maar knikken. Hij kon even niet praten. Oh, dan lopen we samen, oké? En ze liepen samen. En ze liepen zomaar langs dat groepje jongens. En er was niks aan de hand. En ze zeiden niks. Het ging zomaar vanzelf. En weet je, zo zijn Guus en Chrisje hele goede vrienden geworden. Na een poosje. Guus had eens in een boek gelezen, zei hij tegen Chrisje, dat als je hele goede vrienden was, dan moest je in je vinger prikken en dan op een briefje met een druppeltje bloed, een streepje of je naam. Hij wist het niet meer precies. Hij zei, Chrisje, weet jij dan nou hoe dat precies moet? En weet je wat Chrisje zei? Die onzin hebben wij helemaal niet nodig. We doen het gewoon zo. En ik gaf zo, doe het even hier, hè, zo. Ik mag wel besteden. Gewoon zo. Niet hard, maar heel goed plan, zei Guus. En die deden ook bij Chrisje. Hij moest een beetje omhoog natuurlijk. En weet je wat nou zo heel leuk is? Chrisje en Guus, dat is al lang geleden, zijn nou grote mensen. En ze hebben zelf al kinderen. En het zijn nog steeds vrienden. En als ze elkaar zien, dan doen ze altijd even zo bij de een en zo bij de ander. Eerst Chrisje bij Guus en dan Guus bij Chrisje. Dat is een verbond. Een vriendschapsverbond. Soms kan het wel makkelijk zijn, hè? Jullie mogen nog even op je plaats gaan zitten. En zometeen mogen jullie nog weer komen kijken. En dan zegt de dominee Ant wel wanneer jullie precies naar boven gaan.
Ja, dan weet je niet hoe het moet. En dan is er iemand anders. Groot en sterk en aardig. En die weet het wel. Dat is niet gek. Als je met zo iemand vriend wordt. En dat is de doop. De doop is Gods mep op de schouder. En het verbond is dat God naar jullie allemaal toekomt en zegt, zullen wij vrienden worden? En als je belijdenis doet, dan zeg je, Heere God, ik heb er lang over nagedacht en ik heb ook wel eens de kont tegen de krib gegooid. Maar ja, dat wil ik. Nou, dat gaat nog een tijd duren voordat Noralie zover is. Maar dat begint eigenlijk vandaag al. Dat we gaan toewerken naar dat punt. Dat we hopen dat komt. Maar vandaag geeft God de mep op de schouder. God en wij, vrienden voor het leven. Je kunt het ook anders zeggen. Dat God zijn armen om ons heen slaat. Ik lees een gedichtje voor dat Daniel en Dorenda mij aanreikten. Overweldigend, allesomvattend, jij bent er. Jij bent er. Jij voor altijd. Kom maar. Mijn armen om jou. Zijn handen op jou. Vrienden voor het leven. Gods armen om ons heen. Een vriendschapsverbond voor het leven. De doop. Dat is dus de mep op de schouder, maar het ziet er zo anders uit. Het is water. Water waarmee je je wast. Ik heb erover nagedacht. Wassen doen we, als het goed is, wel elke dag. De doop is er maar één keer. Hoe zit dat? Dat kun je vergelijken met wat er met de priester Aaron gebeurde. Op de dia die nu zal worden getoond, zal de tekst ook staan waar je dat kunt vinden. De priester Aaron werd plechtig ingewijd tot priester. Hij kreeg toen zijn priesterlijk gewaad. Een beetje te vergelijken met de hermelijnen mantel van koning Willem-Alexander. Die hij ook alleen maar toen omkreeg bij de inhuldiging. En voordat Aaron die kleding aantrok, werd hij gewassen. Exodus 40, 20, 12 en 13. Aaron en zijn zonen moesten gereinigd worden met water. En zo werd hij geheiligd om God als priester te dienen. Wat betekent dat? Dat je niet vanzelf in de buurt van God kunt komen als mens. Het verschil tussen God en ons is te groot. God is heilig. Wij niet. God is zuiver. Wij niet. En daarom moest Aaron gewassen worden. Als teken van de overgang naar God. De inwijding in het leven met God. Vandaar de doop. Ieder mens die vriend wordt van God, moet daar doorheen. Door de inwijding. Sommige mensen spreken graag over de heilige doop. En dat heeft wel iets. Het is een heilig moment dat je door het water gewassen wordt en de sfeer binnengaat van God. Bij dat moment hoort de doopspreuk: ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Begin met het laatste. De Heilige Geest. Met God zit het wel goed. Als die wat belooft, doet hij het ook. Hij is onze vriend. Maar wij, zijn wij echt zijn vrienden? Zijn wij trouw? Komt de liefde echt van twee kanten in het verbond? En dan kom je bij je eigen onverschilligheid soms. Of zelfs geen zin hebben om vriend van God te zijn. Nu even niet. Of dat je per se wilt wat God niet wil. Enfin, al die dingen. En daar is de Heilige Geest voor uitgestort. Als God zijn verbond met ons sluit, zegent hij ons meteen al met de Heilige Geest. Want door de kracht van de Geest kunnen wij ook van onze kant af vrienden van God worden. Uitgroeien tot mensen waar God plezier aan heeft. We worden ook gedoopt in de naam van de Zoon. Dat is Jezus. Zonder Jezus kunnen wij ook niet Gods vrienden zijn. Simpelweg omdat dat water alleen maar symbool is. De echte reiniging, dat lukt natuurlijk niet door water. Het water symboliseert dat wij schoongewassen worden door het bloed van Jezus. Je kunt alleen een vriend van God worden doordat Jezus zijn leven voor jou geeft. Dat wordt vandaag door God duidelijk gemaakt. Noralie, Jezus is ook voor jou gestorven. Welkom als vriendin van God. En dan het eerste, gedoopt worden in de naam van de Vader. Eigenlijk is het nog te weinig. God onze vriend. Het gaat er bovenuit. God wil onze Vader zijn. Hij adopteert ons als zijn kinderen. En, zegt God dus, alles wat ik heb, is voor jullie. Alles. Jullie zijn mijn alles. God wil je vader zijn en als je vader is hij ook je vriend. Maar hij is meer. Hij is verantwoordelijk voor jou. Hij beschermt je. Hij houdt van je. Bij hem ben je veilig. Gelukkig ben je bij God nooit enig kind. Je bent altijd samen met een heleboel andere kinderen van God. Gelukkig. Anders zou het niet zo fleurig zijn. Als je gedoopt wordt, word je daarom ook ingewijd in de christelijke kerk. Je komt terecht in het huisgezin van God. En daarom dopen we midden in de kerkdienst. Het is geweldig fijn dat er zoveel familie van jullie aanwezig is, Daniel en Dorenda, vrienden. De gastheer hier is de vader van het christelijk huisgezin. Dit is een kerkelijk feest. Het feest van Gods gemeente. Het is niet alleen God die vandaag zijn hand op Noralie legt. Wij zeggen het met elkaar. Welkom in onze kring. Straks na afloop van de dienst kunt u dat tegen Daniel en Dorenda zeggen. En nu gaan we het zeggen door ervan te zingen. Met gezang 335 vers 9. Over de saamhorigheid van allen die gedoopt worden tot het huisgezin van God. Wij allen zijn verbonden. Het voorgeslacht, de ouders die hier stonden, de ganse kerk in één geloof. Vers 9 van gezang 335, dat zingen we nu. De ganse kerk, de hele kerk, heel de kerk, in één geloof verbonden. En dat ene geloof dat ons verbindt, zullen wij nu uitspreken. Daniel en Dorenda gaan dat ook nog weer belijden. De eerste vraag, daar zitten deze woorden in, belijden jullie? Dat de goede boodschap die in de Bijbel is geopenbaard en in de apostolische geloofsbelijdenis wordt beleden, ons de weg ten leven wijst. Maar dat doen ze niet met z'n tweeën alleen. Dat doet de hele kerk. Namens u allen wil ik nu die belijdenis die ons verbindt met de wereldkerk uitspreken. De apostolische geloofsbelijdenis. Het is mooi als u erbij gaat staan. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, die is neergedaald in het rijk van de dood, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, die zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige, algemene kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof vergeving van zonden, de opstanding van het lichaam. Ik geloof het eeuwige leven. Gaat u zitten. Job en Tamara zingen nu Nieuw Begin. En daarna leggen Daniel en Dorenda de belijdenis en de belofte af die bij de doop hoort. Nu nodig ik jullie, Daniël en Dorenda, uit om naar voren te komen en ten overstaan van God en zijn gemeente de doop, belijdenis en belofte af te leggen. Ik kom daarvoor naar beneden. Kom maar bij het doopvond staan. Ik stelde jullie 3 vragen. Ten eerste, geloven jullie in de God en Vader van onze Heer Jezus Christus? En belijden jullie dat de goede boodschap die in de Bijbel is geopenbaard in de apostolische geloofsbelijdenis wordt beleden en ook in de gemeente hier wordt verkondigd, ons de weg naar het leven wijst? Ten tweede, belijden jullie dat onze kinderen, net als alle mensen, vanuit zichzelf van de levende God vervreemd zijn, maar toch in Jezus Christus onder Gods verlossende heerschappij zijn gebracht? En erkennen jullie dat zij de doop die dat uitbeeldt en verzekert behoren te ontvangen? Ten derde, beloven jullie, jullie dochter Noralie, naar jullie beste kunnen te onderwijzen en te laten onderwijzen in het woord van God, en haar niet in eigen kracht, maar in de kracht van de Heilige Geest een voorbeeld te geven van een christelijke levenswandel? Wat is jouw antwoord, Daniël Brans?
Ja.
Met jouwe, Dorenda Brans Verboom.
Ja.
Dan vraag ik jullie om hier nog even te blijven staan en de kinderen naar voren te komen. Dan kunnen jullie hier rondom het doopvond gaan zitten. Dan zal nu Francine Wattel, de ouderling van dienst, het water van de doop in de doopvond doen. Uiteraard. We moesten bijna op jou een beroep doen, Daniël. Met dit water wordt Noralie ingewijd als een vriendin van God, als een lid van het grote huisgezin van de Hemelse Vader. Ik ga haar nu dopen. En daarna zal ik haar de zegen opleggen. Noralie Johanna Zoe Brans, ik doop je in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En dan zegen ik je, Noralie Brans, de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van de Hemelse Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met jou heel je leven. Amen. Laten wij dan nu met elkaar zingen uit Opwekking 599. Ik zal de tekst erbij noemen. Nog voordat je bestond. Daniel en Dorenda gaan weer zitten. Ik overhandig ze namens de gemeente de kijkbijbel voor Noralie. Dan kunnen jullie naar boven gaan en de tienerbijbelgroep 1. En dan gaan wij bidden. Ga zitten, Daniel en Dorenda en Noralie. De tijd gaat sneller dan je denkt. Voor je het weet, is ze al toe aan plaatjes kijken. En vertel haar, zodra ze het kan snappen, dat deze kijkbijbel haar gegeven is door de grote familie van broeders en zusters in de Heer, NGK Eindhoven. Namens alle gemeenteleden bied ik hem jullie aan. Zullen we bidden? Heere God, wij zijn met elkaar verbonden in dat ene geloof, ook door de generaties heen. En onze blijdschap daarover willen we tegenover u uitspreken. Dat de ouders van de ouders van Noralie er ook zijn. En dat zelfs de vierde generatie vertegenwoordigd is. Wij danken u dat we zo voor ogen zien dat uw trouw door de geslachten gaat. Wij zijn blij met gelukkige doopouders. En laten op ons inwerken de grote woorden die gesproken zijn. En nu al bidden we voor dat meisje. Het is al ter sprake gekomen dat u wilt dat de liefde van twee kanten komt. En de kijkbijbel is uitgereikt. En het gaat nu al beginnen, dat traject waarin Daniel en Dorenda haar gaan bekendmaken met het grote geheim van uw goedheid in Christus door uw geest. Wil ze daarbij helpen? Ze hebben beloofd een voorbeeld te geven van een christelijke levenswandel. Wilt u ze daarbij echt helpen? Zodat het lukt in de kracht van uw geest. En dat ze daarbij dan niet schrikken van hun onvolkomenheid. Omdat u erachter staat. En zo bidden we of u uw weg wilt gaan met dit mensenkind. Onze gedachten dwalen af naar anderen die ooit gedoopt zijn. Die intussen misschien al overleden zijn. Of heel andere wegen gegaan. Er kan ook verdriet ons bevangen. Juist terwijl we deelnemen aan het feest. Ook dat leggen we bij u neer. En wij vragen u om troost. En om bezig te blijven met al die mensen die ooit ingewijd werden en nu, naar het ons voorkomt, een behoorlijk eind bij u en uw gemeente vandaan zijn geraakt. Heer, blijf ook met hen bezig, alstublieft. Wilt u gezondheid en wijsheid geven aan Daniel en Dorenda om goede ouders te zijn. En wilt u ons alle zegenen in onze onderlinge verbondenheid. En ons helpen om daar verder in te groeien. In openheid naar elkaar toe. En in geïnteresseerdheid in elkaar. Wil zo uw machtige plan volvoeren, Heere God, waarin u ook dit babytje vanmorgen hebt opgenomen. Wij danken en bidden in Jezus' naam. Amen. Vorige week preekte ik over de 10 geboden. Hoe het evangelie verstopt zit in de gebiedende wijs. Vanmorgen het eerste gebod. Elke zuur zal voorlezen uit 1 Timotheus 2.
Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt. Dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven. In alle vroomheid en waardigheid. Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Redder. Die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. Want er is maar één God. En maar één bemiddelaar tussen God en de mensen. De mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen. Als het getuigenis voor de vastgestelde tijd. Om dit te verkondigen ben ik als apostel aangesteld. Ik spreek de waarheid, ik lieg niet. Ik ben aangesteld als leraar voor de heidenen om hun het geloof en de waarheid te onderwijzen.
Er is maar één God. En daarom gebiedt hij ons: vereer naast mij geen andere goden. Wat voor evangelie zit er in die gebiedende wijs verstopt? Vereer naast mij geen andere goden. Ik noem een paar dingen. De Heere God zegt dan: laat dan niets of niemand anders over jullie de baas gaan spelen. Ik ben jullie God. En vertrouw nou mij maar. Niemand heeft zoveel macht als ik heb. En jongens, laat je niet afleiden van mij. Je bent nergens zo goed af als bij mij. Hier spreekt de vader die ik vorige week vergelijk met de vader die zijn zoontje leert fietsen. Hij vuurt jullie aan. Laat het vooral zo zijn dat je mij als vader hebt en mij als God. En dat je niet onder de plak komt van wat of wie dan ook. Laat het zo zijn dat je echt op mij vertrouwt. Want ik ben het waard. En laat het zo zijn dat er geen andere goden in jouw leven opduiken. Want die vallen altijd tegen. Goden, het klinkt antiek, goden, allemaal namen uit het museum, Astarte en Baal en Zeus. En weet ik hoeveel er zijn. Nou, wij zitten nu niet in het museum. Het gaat erover wat er nu met ons aan de hand is. Ik heb op een dia een definitie gezet van hoe je een God zou kunnen omschrijven. Ik noem twee dingen. Een God is in de eerste plaats wat je het ultieme houvast geeft. En in de tweede plaats waar je uiteindelijk voor leeft. Ultiem, uiteindelijk. Natuurlijk zijn er dingen waar je houvast aan hebt. Je hebt houvast aan medemensen, aan een organisatie. Maar je ultieme houvast, waar ligt dat? Nou, als je het hebt over je ultieme, je laatste houvast, waar je je met het diepst van je hart aan vastklampt, dan heb je het over een God. En dat kan alles zijn. En waar je uiteindelijk voor leeft. Waar leef je voor? Sommige mensen zeggen, ja, ik leef voor voetbal. Ik heb mensen zeggen, ik leef voor de wetenschap. Nou, daar is weinig mis mee. Totdat het uiteindelijke is. Ben jij daarvoor op aarde? Voor voetbal? Voor wetenschap? Voor je gezin? Dan is het een God. Als dat het is waar je uiteindelijk voor leeft. En dus is het verhaal van goden iets om naar binnen te gaan bij jezelf en op een rustig moment, als je in de auto zit, of weet ik wanneer je een rustig moment hebt, in bed misschien, weet ik waar na te denken. Waar leef ik nou uiteindelijk voor? En waar klamp ik mij nou ten diepste aan vast? En dan komt de Heere God tussen beiden en zegt, toch aan mij, hè? Toch aan mij, hè? Want alle anderen vallen tegen. Mensen sterven een keer. Ontvallen je. Kunnen afscheid van je nemen. Voetbal kan meegesleept worden in een misselijke geldzucht en een corrupte bende. En wetenschap doet mooie dingen, maar is beperkter dan je wel eens denkt, hoor. Veel beperkter. En zo treedt de Heere God tussen beiden en hij zegt, als je nou ergens aan vastklampt, doe het aan mij. Ik beloof je, je zult niet bedrogen uitkomen. En als je ergens voor wil leven, leef dan voor mijn koninkrijk. Ik beloof je. Je zult niet bedrogen uitkomen. Sommige mensen zeggen, ach, ieder doet het op zijn manier. Jij hebt jouw houvast en jouw levensdoel en ik het mijne. En zo voeden mensen hun kinderen ook wel op. En van, nou, kijk maar wat jij gaat doen in je leven. Dan zijn er net zoveel goden als mensen. En daarom is het zo apart wat Paulus zegt. Er is maar één God, onze redder, die wil dat alle mensen worden gered. Eén houvast voor iedereen. Paus Franciscus moet onlangs gezegd hebben, ik geloof niet in een katholieke God. Ik geloof ook niet in een islamitische God. God zit niet in een clubje. Ik geloof in God. Ik geloof in één God. De ene God voor alle mensen. Universeel. Reddend. En zo durfden jullie het aan, Dorinda en Daniel, om haar nu al te laten inwijden, jullie dochter. Vanuit het geloof dat die ene God haar redder is. Het is verleidelijk om het te denken. Ach, ieder doet het op zijn eigen wijze. Jij jouw God, ik de mijne. Vandaag schalt het door de kerk. Er is maar één God. Reddend voor alle mensen. En dus zegt God tegen alle mensen, stel je vertrouwen op mij. Ik ben er voor jou. En het geldt voor iedereen. Paulus zegt er nog iets bij. Er is maar één God en maar één bemiddelaar tussen God en mensen. De mens Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen. De volgende dia heb ik een paar woorden gezet om het toe te lichten. Dat staat in 1 Timotheus 2 vers 6. Er is maar één God en maar één bemiddelaar tussen God en mensen. De mens Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen. Dat is een vreemd woord, losgeld. En daarom helpt het om aan topvoetballers te denken. Want wat Paulus zegt over losgeld ligt tamelijk dicht bij de miljoenen die clubs betalen voor goede voetballers. En dat weten jullie, de topvoetballers. Dan moet je een rijke club zijn, anders krijg je ze niet. En dan komt er een transfer. En als je dan dat kapitaal op tafel legt, dan kan je tevreden de seizoenen tegemoet zien. Want dan komt topvoetballer X in jouw club spelen. En dat belooft heel wat. Daar moet je aan denken. Dat iemand zo belangrijk is dat je er wat voor over hebt. En dan zegt Paulus hier het ongelooflijke dat God zegt, ik heb niet interesse in een handjevol Nederlands gereformeerde mensen. Ik heb ook niet interesse in een handjevol andere kerken. Ik heb interesse in 7 miljard mensen. Ik heb interesse in 1,5 miljard moslims. Ik heb interesse in honderden miljoenen boeddhisten en hindoes. Ze zijn me allemaal even lief. En ik wil ze allemaal kopen. Want ik wil het liefst dat ze in mijn team spelen. Het is één geweldige transfer. Alle 7 miljard mensenkinderen zijn voor God zo de moeite waard dat hij ze koopt. En de prijs niet in geld uit te drukken. Het leven van Jezus. Zo is iedere moslim, iedere hindoe, iedere boeddhist en iedere Nederlands gereformeerde voor God van onschatbare waarde. En dat snap je niet. Wat ziet hij in mij? God zegt, zeur nou daarmee niet aan mijn hoofd. Neem het van me aan. Jij bent van onschatbare waarde. En ik zou het fantastisch vinden als jij in mijn team speelt. Het team van Jezus Christus. Dat moet je bedenken als God zegt: vereer geen andere goden naast mij. Ken jij iemand die zo veel investeert in jou als een God die het leven van zijn zoon eraan geeft? Er zit aan de kant van God zo'n brandend verlangen om met jou verder te gaan. Dan zal hij het waarmaken als hij zegt: geen groter houvast, geen stralender doel dan ik en mijn koninkrijk. Ik nodig jullie uit om weer eens een keer akkoord te gaan met deze transfer. Nog één ding. Dit is een radicale boodschap. Doordat het zo'n universele boodschap is. Voor iedereen. Dat kun je makkelijk vergeten. Doordat wij een forse gemeente hebben. Waarin we elkaar al niet meer allemaal kennen. Laat staan, goed kennen. Daar hebben we onze handen aan vol. Om elkaar te zien. Als die ingewijden in de familie. In het huisgezin van God. En toch. Dit is veel radicaler. Veel universeler. God zegt: mijn zoon heeft zijn bloed willen geven, echt voor iedereen. En nu wil ik u vragen om daaraan te denken als u over een half uur weer buiten loopt en u mensen ziet lopen en fietsen en voetballen en weet ik wat. Wilt u dan op dat moment dat u die mensen ziet, die misschien nooit naar de kerk gaan, geen flauw idee hebben van wie Paulus is of Abraham of Jezus, dat u dan aan deze tekst denkt? Hij heeft zijn leven gegeven voor alle mensen. Dat u daaraan denkt als u al die mensen ziet. En wilt u eens kijken wat dat dan met u doet? Amen. Wij zingen lied 133 uit de eigen bundel. Machtig God, sterke rots, en daar heb je het eerste gebod. U alleen bent waardig. We zullen nu bidden. We bidden voor mensen in de gezondheidszorg. Mensen die gezondheidszorg nodig hebben. En mensen die gezondheidszorg bieden. En ik noem de naam van Lucy Lutgendorf. Zij kreeg gisteravond de tijding dat haar oudste zus is overleden. En ze vertelde tegen mij dat haar best veel deed. Want, zei ze, Henny was vroeger, toen onze moeder veel in het ziekenhuis lag, zo enorm de moeder in ons gezin. En nu is Henny overleden. We zullen voor Lucy en Kees bidden. Ik ga voor in gebed. Machtig God, sterke rots, wij prijzen u dat u belooft dat we bij u niet bedrogen uitkomen. Help ons dan om ons ultieme vertrouwen op u te stellen. Bij alles wat in ons leven speelt. En om uiteindelijk voor uw koninkrijk te gaan. En als het moeite kost, wil ons dan door uw geest daarbij helpen om radicaal ons aan u toe te vertrouwen. En als er gevoelens van teleurstelling over u in ons hart zijn, wilt u dan barmhartig voor ons zijn en ons verrassen met toch uitkomst. Wij danken u dat Jezus zijn leven heeft willen geven voor allen. Dat u geen onderscheid maakt. Dat niemand, geen mens belangrijker is dan een ander mens. En dat u zo heel deze wereld tot uw rijk wilt maken. Wij bidden u, als we andere mensen ontmoeten of bezig zien, zo anders dan wij, zo vervreemd van u, zo onverschillig vaak tegenover u, dat deze boodschap iets met ons doet, ons anders leert kijken en praten, ons met warmte vervult voor anderen, ons tot goede woorden brengt die wij spreken tot anderen. Wij bidden u zo voor de Alpha-cursus, voor allen die daar hun geloof delen met belangstellenden, met christenen die willen groeien. Zegent u het alstublieft. Wij bidden u voor alle mensen die op gezondheidszorg zijn aangewezen. In het bijzonder bidden we u vanmorgen voor chronisch zieken. Die geen uitzicht hebben op beterschap, eerder op dat het steeds minder wordt. En voor partners als ze die hebben. En kinderen als ze die hebben. En we bidden u voor hen ook waar de bezuinigingen om zich heen grijpen. En de middelen schaarser worden en er meer zelfmoed worden gedaan. En steeds meer het gevoel kan komen, we zijn een last voor de samenleving. En zo bidden we u dat er bestuurders komen die daartegen ingaan. Die menselijkheid in de zorg najagen. En zo bidden we ook voor artsen en verpleegkundigen en verzorgenden. Dat ze menselijkheid uitstralen. Helpt u ze als ze onder tijdsdruk staan. Moe worden van alles. Als de bureaucratie hen dwars zit. O Heer, wilt u in dat alles mensen motiveren om ook daarin achter Jezus aan te gaan? Wij noemen nu de naam van Lucie Lutgendorf en Kees en vragen u hen te troosten in rouw, er voor hen te zijn met kracht en moed de komende dagen. En wil zo met ons allen gaan. Aan ons allemaal waarmaken wat u belooft. In de naam van Jezus. Amen. We verwachten de kinderen terug in de kerk. En die zullen dan ook nog een lied zingen. Als ik het goed heb, gaan zij zingen. Weet je dat de Vader je kent? Misschien is het goed dat eerst nu de collecte plaatsvindt. Dan kunnen daarna de kinderen komen. Jawel, daar zie ik wat. Wij zijn zo stil omdat wij op jullie wachten en heel benieuwd zijn naar jullie. Er wordt daar laconiek gereageerd. Wij zingen een lied met dat universele er heel duidelijk in. Laat heel de aarde een loflied wezen. Laat alle zeeën, alle landen hem prijzen met een blij geluid. Psalm 98. We zingen 1, 3 en 4. De genade van onze Heer, Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zijn met jullie en u allen.